Goedenavond, broeders en zusters, jonge mensen. Heerlijk om vanavond weer in Ermelo te mogen spreken. Dat is voor mij anderhalf jaar geleden. En sinds die tijd ben ik van een probleem verlost. Want ik woon namelijk niet meer in Ermelo, maar in Woudenberg. En vroeger had ik nog wel eens het probleem Want ik last had van dat ene zinnetje in een Bijbel. Een profeet wordt in zijn eigen woonplaats niet geëerd. Daar ben ik nu van verlost. En dat probleem geef ik maar door aan Oscar Lohuis. Want Oscar die komt hier in Ermelo wonen. Dus bid u dan maar geestelijk dat hij in alle vrijheid komt. Trouwens, Emmeloord en Ermelo, dat lijkt ook wel een beetje op elkaar. En ik meen me nog te herinneren dat in de vroege geschiedenis van de Maranatha-samenkomsten een spreker niet kwam opdagen, want die wist het verschil niet tussen Ermelo en Emmeloord. Nou, Emmeloord is mooi, maar er gaat natuurlijk niks boven Woudenberg. Goed. Ik wil graag de Heer in deze dienst ook met u groot maken. En daarom verwachten wij onze hulp van hem die was en die is en die naar de schrift zegt dat hij ook heel spoedig weer komt. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan opnieuw een prachtig lied zingen. En dat is lied 337, Johan de Heer. Nee, dat hebben we al gehad. Ik mag gelijk met het gebed beginnen, zie ik. Nou, dan gaan we toch eerst dat lied zingen en dan doen we straks gebed en schriftlezing. Lied 140, Johan de Heer, ik zie een poort wijd open staan.
Oh,
Laten we met elkaar een zegen vragen voor dit samen zijn en mag ik u voorgaan in gebed. Liefdevolle en hemelse Vader, dit is echt een lied waarbij we alle registers van het orgel mogen opentrekken. Wat een genade dat we dat mogen zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. Toen u de komst van de Heer Jezus Christus hebt aangekondigd, Vader, toen mocht de engel al zeggen, want zie, ik evangeliseer, ik verkondig u grote blijdschap die aan al de volken ten deel zal vallen. En wat heerlijk als het voor ons persoonlijk een zekerheid mag zijn, dat u ons vanuit de duisternis geroepen hebt tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Dan jubelt het in ons hart. Zoals we dat net al hebben gedaan met die prachtige woorden, genade kocht mij vrij. Wat een zegen dat we elk jaar weer opnieuw 7 lijdensweken hebben. Waarin we heel persoonlijk stil kunnen staan en mogen staan bij dat wat u voor ons aan het kruis hebt gedaan op Golgotha. Want als we daaraan denken, hoe u Heer Jezus daar liet met dat kruis op uw rug. Hoe u aan het kruis genageld bent voor ons persoonlijk. Dan wordt het stil in ons hart. Dan kan het alleen maar tot aanbidding komen. En daarom is het zo geweldig dat we vanavond ook tal van prachtige liederen al met elkaar hebben gezongen. Dat we dit moment van aanbidding, van lofprijzing hebben gehad, waarin we eigenlijk niks anders gedaan hebben dan tegen u zeggen, Vader, dank u wel voor die onuitsprekelijke gave in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we hebben een diepe verlangen dat door uw woord en door uw geest geleid we vanavond ook niemand anders zullen zien dan hij alleen. Heer, u kent ons hart, u kent ons leven. U kent onze levensgeschiedenis. U weet met welke gedachten we vanavond naar hier gekomen zijn. Misschien hebben we een troostrijk woord nodig. Een bemoedigend woord. Misschien wel een woord van vermaning. Heer, u kent ons hart, u kent ons leven. En wilt u maar op een vaderlijke wijze naast ons komen zitten en ons vanuit uw woord aanwijzen wat voor ons persoonlijk belangrijk is. Zodat we ook op deze stralende zondag de komende week zullen ervaren dat u een God bent, zo goed en zo mild. Elke dag van ons leven een zon en een schild. Een zon om ons te verwarmen en te verkwikken. Zoals we ook in de natuur zien dat dat nieuwe leven aan alle kanten er weer uit kan botten. En tegelijkertijd ook in deze wereld die van u niet wil weten, een stuk bescherming, een schild, het schild van het geloof. Dank u dat we zo vanavond uw woord mogen openen. Dat we, om het zomaar eens te zeggen, graag niet als een Martha hier willen zitten. Denkend aan allerlei dingen die de komende week nog dienen te geschieden. Maar dat we, net als Maria, in dit moment gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Daar zien we naar uit. Dank u wel, Heer, dat u zelf beloofd hebt dat in het openen van uw woorden licht gaat verspreiden. En u weet wat we nodig hebben in deze wereld waarin het zo donker aan het worden is. Zegen ons vanuit uw heiligdom in die wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ik wil vanavond een paar versen met u lezen vanuit het Markus-evangelie. Het is de 4e Lijdenszondag alweer. En ik wil vanavond graag stilstaan bij het 4e Lijdenswoord wat de Heer Jezus heeft gesproken aan het kruis op Golgotha. En we bestuderen dat vanuit Markus 15... We beginnen bij vers 33. Markus 15, vers 33. En daar luidt het woord van God aldus. En toen het 6e uur aangebroken was, het was dus om 12:00 'smiddags, kwam er duisternis over het gehele land tot het 9e uur, 3:00 'smiddags. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem, Eloi, Eloi, Lama sabachtani. Hetgeen betekent, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. Tot zover. Een onderwerp van de prediking is dan vanavond het vierde kruiswoord. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En voordat we daarna gaan luisteren, zingen we nog met elkaar Johannes de Heer, lied 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. Denk, broeders en zusters, dat ik aan niemand van u iets nieuws vertel als ik zeg dat de Heer Jezus Christus 7 keer aan het kruis iets heeft gezegd voordat hij overleed. 7 maal heeft hij gesproken op een hele bijzondere wijze. 7 maal heel kort en heel kernachtig. Dat zijn woorden die wij nooit moeten vergeten. Velen van u hebben meegemaakt het overlijden van iemand die u lief en dierbaar was. En wat je altijd in herinnering blijft, dat zijn de woorden die je als laatste met elkaar hebt gedeeld. De dingen waar je met elkaar over hebt gesproken. En van tijd tot tijd kunnen die woorden een geweldige bemoediging voor je zijn als je daar weer eens aan terugdenkt. Op zo'n moment dat je even een dipje hebt in je geloofsleven, de eenzaamheid zo op je af kan komen, het verlies en het verdriet je zo kan raken, even stilstaan bij dat moment waarop je dingen met eeuwigheidswaarde aan elkaar kon delen en kwijt kon. En daarom is het zo bijzonder om juist ook in de lijdenstijd dus een studie voor jezelf te maken over deze 7 kruiswoorden. Heer Jezus heeft 7 keer gesproken en de eerste 3 kruiswoorden zijn allemaal gericht op de opstanders die hij heeft bij dat kruis gebeuren. Het begint al met die prachtige beden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En daarna dat pastorale woord richting zijn moeder. En hij roept Johannes op om te zien naar zijn moeder, nu hij zelf binnenkort er niet meer zal zijn. En dan dat verschitterende vergevingswoord aan die ene moordenaar die het waagt om aan het kruis toch nog aan de Heer Jezus te vragen, Heer, gedenk mijner in uw koninkrijk. En dan dat koninklijke antwoord, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En dan het 4e woord. Dat hebben we zojuist gelezen in Markus 15. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus dat middelste woord, het middelste van die 7 uitspraken, richt zich tot God in de hemel. En de laatste 3 kruiswoorden, daarin zegt de Heer Jezus iets over zichzelf. Mij dorst. Het is volbracht, of beter gezegd, er staat in de grondtekst maar 1 woord, tetelestai, volbracht, volmaakt. En als laatste, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Prachtige woorden die je ook kunt gebruiken aan het ziekbed van iemand die spoedig gaat ontslapen. Vanavond aandacht voor misschien wel het meest onbegrijpelijke kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Uit die eerste woorden van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha werd duidelijk hoe er zelfs in de allerdiepste, donkerste momenten aan dat kruis gebeuren iets nieuws ontstond. Jezus bidt om vergeving. Jezus verzekert zelfs een misdadiger naast hem van redding en van het paradijs. En tevens scheppen Jezus woorden een nieuwe gemeenschap van mensen die hetzelfde bloed delen en een nieuwe familie vormen. 1 in de naam van Jezus. Daar ging zijn aandacht naar uit als eerste hangend aan dat kruis op Golgotha. En vanavond willen we een moment stilstaan en aandacht vragen voor de woorden die hij gesproken heeft in dikke duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik denk dat we allemaal wel vanuit ons eigen leven betekenen, weten wat het betekent, als de Heer Jezus hier spreekt over verlaten zijn. Dat had hij in de afgelopen uren al meegemaakt. Toen hij gebed had gevraagd in de hof van Gethsemane, waren ze in slaap gevallen en ze hadden hem alleen gelaten met zijn doodsstrijd daar. En dat gevoel van verlatenheid, dat kennen we allemaal ook wel uit ons persoonlijk leven. We komen allemaal wel eens in situaties terecht dat je je zo enorm alleen kunt voelen. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in het Oude Testament van Elia. Elia die het aandurfde in een tijd van toenemende goddeloosheid, een hele oude wet als het ware, een hele oude uitspraak van God gedaan aan Mozes, voor te leggen aan koning Achab. En hij zei in de naam van de levende God. Er zal 3,5 jaar hongersnood zijn. Tenzij dan op mijn woord zal daar geen einde aankomen. En dan gaat God hem leiden. En God brengt hem op geweldige plaatsen. En God verzorgt hem van de vroege morgen tot de late avond. En dan maakt hij een geweldige evangelisatiecampagne mee. En 24 uur later zien we diezelfde Elia doodongelukkig onder de bremstruik zitten. Helemaal ontredderd. En hij wil niet meer verder leven ook. En dan zo bijzonder om te zien hoe God hem van spijs voorziet. Water en brood. Een beeld van de Heer Jezus. Johannes 7 en Johannes 6. En de tweede keer krijgt hij er ook een klein preekje bij. Eet en drink, want anders zou de tocht voor jou te ver, te moeilijk, te zwaar worden. En dan staat er dat het door die kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten verder gaat. Totdat hij een ontmoeting heeft. Met God zelf. En het eerste wat God tegen hem zegt. Wat doe jij hier, Elia? Nou, en dan barst hij open. Hij heeft het beter willen doen dan zijn vaderen. En hij is erin teleurgesteld dat dat niet gelukt is. En hij zegt ook, en Heer, ik ben de enige die nog is overgebleven. Ik ben nog alleen overgebleven. Ik ben de enige. En dan zegt de Heer Jezus zo, of dan zegt de hemelse Vader zo nadrukkelijk. Er zijn er nog 7000 die hun knie niet hebben gebogen voor de Baal godsdienst. Wel nu, in het Oude Testament kwam het voor. In het Nieuwe Testament staat ook zo'n ingrijpend verhaal. Daar is een man die ligt al 38 jaar lang ziek in die zuilenrij daar bij Bethesda. En als de Heer Jezus hem opzoekt en een ontmoeting met hem heeft, dan zegt hij die woorden die je bijna niet uit wil spreken. Hij zegt, Heer, ik heb niemand. Weet je wat het probleem was? Dat was zijn eigen schuld. Je moet zich eens voorstellen, in die geschiedenis ligt iemand 38 jaar lang ziek te wezen, terwijl hij zelf daar schuldig aan is. Dat verzin ik niet, maar dat zegt de Heer Jezus zelf later tegen hem, want die zoekt hem op in de tempel. En wat geweldig dat hij na zijn genezing direct naar de tempel is gegaan om God te dienen. En als de Heer Jezus hem dan ontmoet, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ga heen en zondig nou niet weer, opdat jou niet iets ergens overkomt. Dus hij is 38 jaar lang eenzaam geweest door de zonde. Dat kun je niet zomaar tegen iemand zeggen. Als iemand zich eenzaam voelt. Zo van, want pastoraal kunnen we soms van die verschrikkelijke uitgeleiders maken. Zo in de zin van, er zal wel een bepaalde zonde zijn in jouw leven. Ja, het is wel zo dat zonde maakt je eenzaam. Zonde wil niet ontdekt worden. Dus voor zonde en zonde doen, daarvoor trek je je terug. Maar hier, vanavond, worden we bepaald bij het feit dat de Heer Jezus Christus als Zoon van God deze woorden spreekt. En het bijzondere van deze woorden, van dit vierde kruiswoord is, dat je eigenlijk zou zeggen, ze vormen een keerpunt. Allereerst omdat het een diepe kreet van pijn en van totale verlatenheid is. Het komt zo echt uit het hart van de Heer Jezus Christus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar aan de andere kant zit er ook iets heel bijzonders in. Want in de duisternis zijn de mensen op verre afstand. En wijkt zelfs de vadernaam hem van de lippen. Die hij straks wel weer gaat gebruiken als hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hier is het, mijn God, mijn God. Zowel de mensen als ook God zagen het kruis en de lijdende koning niet meer vanwege de duisternis. En we lezen in het Bijbelboek Habakkuk, hoofdstuk 1, vers 13, deze aangrijpende tekst. Dat God zijn aangezicht had afgewend van zijn zoon. Als we daar lezen in Habakkuk 1, vers 13. Gij die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kan aanschouwen. Waarom aanschouwt gij de trouweloze en zwijgt gij als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij? Hier heb je ook zo'n waarom wat uitgesproken wordt. Door Habakkuk. Die begrijpt maar niet wat de voorspoed van de goddelozen toch zo kan betekenen. En het is een klacht naar God toe. En zwijgt u als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij. Deze woorden die als een schreeuw klinken over Golgotha komen, en dat weet u ongetwijfeld, uit Psalm 22. En nou is niet zo dat Marcus daar nou geruststellend aan toe wil voegen. Oh, maar het was niet zo erg hoor als het lijkt. Weet je, het voelde alleen maar zo. Nee, het kruis wil ons juist laten zien dat het verzamelde gewicht van al dat kwaad van de wereld daar echt op de Heer Jezus Christus is afgekomen in die 3 uren van diepe duisternis. Binnenkort mag ik weer een aantal dialezingen geven over het Bijbelse werk van Rembrandt met als thema, want ook ons paaslam is geslacht Christus. En ik vind dan die ets die Rembrandt gemaakt heeft over dat moment dat de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane bidt, ten dode bedroefd. En hoe geef je dat nou weer? En toen heeft Rembrandt ervoor gekozen om in een inktzwarte nacht de Heer Jezus daar dat gebed te laten bidden. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar die van u geschieden. En dan zie je dat die lucht met die donkere wolken allemaal striemig heeft van regen en van wind. Om aan te geven, daar is de zondelast op de Heer Jezus afgekomen als nooit tevoren. Daar ging hij overlijden aan de zonde van deze wereld. Niet van een paar mensen, maar van elk mens wat al geleefd had en nog zou leven. En hier was het ogenblik, volgens 2 Korintiërs 5 vers 21, dat de Heer Jezus Christus daar aan het kruis voor u en voor mij tot zonde was gemaakt en hij onze zonde droeg. En dit diepe lijden, broeders en zusters, dat was geen pijnlijke vergissing. Het was ook geen trieste nederlaag. Maar het was een haast voor ons mensen onbegrijpelijke, mysterieuze overwinning. We lezen dat op treffende wijze, en u kent die woorden hoop ik, in Jesaja 53 vers 5, als we lezen, om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De Heer Jezus gaat hier door een afschuwelijke ervaring heen van totale verlatenheid. Hier is de mens Jezus onder de slaande hand van een heilige en rechtvaardige God. En ik denk dat niemand van ons in staat is om de diepte van de uitroep van de Heer Jezus te peilen, laat staan om die uit te leggen. Want wat het van God verlaten zijn ten volle inhoudt, en hoe het mogelijk is dat de Zoon van God zelf door God verlaten werd, dat zullen wij mensen absoluut niet kunnen begrijpen. Jezus zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus, waarvan we voor die tijd altijd lazen dat hij in zo'n diepe, intieme verbondenheid met zijn Vader was. En nou lijkt het erop dat in die 3 uren van compacte duisternis, zomaar midden op de dag, het lijkt alsof zijn eigen Vader zijn grootste vijand is geworden. Het is toch niet zo verwonderlijk dat de Heiland zijn wanhoop uitschreeuwt. Gelovigen, wij hier en nu, kunnen ons ook wel eens door God verlaten voelen. Maar als we heel eerlijk zijn, en er zijn zoveel teksten in de Bijbel die daar op wijzen, we kunnen het wel voelen, maar we zijn het nooit. Een tekst die 4 keer in de Bijbel voorkomt, is de tekst dat God je nooit zal verlaten en dat hij je nooit zal begeven. En dan staat erbij, wat zou een mensje doen? En Hebreeën 13 voegt eraan toe, want je hebt dagelijks een helper groot van kracht steeds bereid. Maar de Heer Jezus geeft aan, op dit moment, dat hij dat 4e kruiswoord uitspreekt, dat hij wel degelijk door God verlaten was. En wat bijzonder dat de Heiland dat doet. Want in die kreet van de Heer Jezus Christus als 4e kruiswoord, neemt hij alle kreten van u en mij, van ons mee, die het bij tijd en wijle uitschreeuwen in ons leven, als er iets gebeurt wat we niet begrijpen. Want laten we maar heel eerlijk zijn. Het is waar wat er op het tegeltje staat. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. En ik ben geneigd om daar dan altijd achter te lezen. In Christus Jezus. Want ondergaan wij soms niet een lijden dat in onze ogen volslagen zinloos is. Ongerijmd. Doelloos. Iemand van wie je zielsveel houdt, ontvalt je door de dood. Iemand die je lief en dierbaar is, komt om door een ongeluk. Iemand die je lief en dierbaar is, wordt aangerand en verkracht en misbruikt. En we delen in de doodsangst als we roepen met Jezus. Waarom? Waarom? En wat kun je dan alleen voelen? En vaak wordt dat alleen zijn dan ook nog versterkt door mensen die, overigens heel goed bedoeld, opmerkingen maken waar je helemaal niks mee kunt. Ik weet nog dat in mijn eerste schoolklas in Muiden, onder de rook van Amsterdam, in een groot gezin een zoon omkwam in een motorongeluk. We hadden 10 kinderen, deze broeder en zuster. 9 jongens en 1 meisje. En toen een van die jongens verongelukte, toen maakte iemand de opmerking, gelukkig heb je er nog 9 over. Kun je zoiets zeggen? Oh, het was troostend bedoeld. Maar wat kun je je alleen voelen in je waaromvraag? Heere God, dat kind heb ik toch van u toevertrouwd gekregen. Waarom? Waarom? Och, als ik u de microfoon zou geven, dan kent u die waaroms uit uw eigen leven wel. Ik las vanmiddag het verhaal van Primo Levi. Hij was een Italiaanse Jood die jarenlang in Auschwitz is geweest. En hij vertelt in zijn verhaal dat hij op een dag zo gek werd van dorst. En toen opeens een prachtige mooie ijspegel zag hangen. En hij liep er naartoe en hij stak zijn hand ernaar uit. Maar een bewaker die dat zag, die schopte hem En die schopte zijn hand zo hard weg dat hij hem niet kon pakken en hield hem tegen. En Primo Levi keek die man aan. En hij stamelde: waarom? Waarom? Allemaal maken we in ons leven van die momenten mee waarop we geen antwoord hebben op ons waarom of waartoe weten. En het is een ontzettende dooddoener als iemand met een waarom leeft en je zegt dan in pastorale overweging, overigens ook weer heel goed bedoeld, wat zal jezelf maar treffen. Lieve broeder, lieve zuster, dat moet je niet vragen, dat waarom. Vraag maar aan de Heere God, waartoe? De waarom-vraag mag gesteld worden. Want de Heer Jezus Christus stelt die vraag ook aan zijn eigen vader. Hij zegt: mijn God, waarom? Geef geen eenvoudige antwoorden of vrome formules. Of opmerkingen die je vaak weer gehoord hebt van een ander. Als je zelf door de diepte van het waarom gaat, dan weet je hoe diep die diepte is. Maar in Jezus horen we niet alleen de diepte van het waarom, maar tegelijkertijd, en daarin is hij ook in deze moeilijke omstandigheden zo'n prachtig voorbeeld voor u en voor mij. Hij blijft wel vasthouden aan zijn God. Want dat doet hij als eerste. Mijn God, mijn God. De Heer Jezus ondergaat de helse smarten en de verlatenheid in uw en in mijn plaats. En voor deze Godverlatenheid was Jezus doodsbang geweest toen hij in de hof van Gethsemane was. Die beklemmende, verstikkende, geestelijke duisternis van Gods afwezigheid. En niet te vergeten van de aanwezigheid van de machten van de duisternis. Jezus' woorden spreken hier in dat vierde kruiswoord van een diepe wanhoop. Van een bijna onhoudbare situatie in de geestelijke strijd met de duisternis. En de intensiteit van wat dat voor de Heer Jezus betekend heeft. Die confrontatie met de vorst en met de machten van de duisternis is niet te peilen. En deze woorden, die komen uit de mond van de zaligmaker van zondaren. Toen hij aan dat vloekhout hing op Golgotha. O, hoe meer je daar als mens over na gaat denken. Hoe meer je daar stil bij gaat staan. Hoe moeilijker het wordt om dat uit te leggen. Het is vanuit je eigen leven het waarom al niet uit te leggen. Want de ander kan dat niet inschatten. Oh, we bedoelen het vaak zo ontzettend goed. Want je wilt er voor elkaar zijn. In goede dagen en in slechte dagen. Maar als je zelf niet het waarom van een verlies of van een verdriet hebt meegemaakt, dan weet je niet wat dat met je doet. Dan kun je ontzettend boos van worden. En dan kun je wel zeggen, maar dat mag niet, dus niet goed. Maar u zou veel beter kunnen zeggen, in de Bijbel staan heel veel verhalen van mensen die het tegen God uitgeschreeuwd hebben. We hebben net gelezen van Habakuk. En Habakuk ziet dat zijn volk zondig bezig is. En hij vindt ook dat er ingegrepen moet worden. Want het gaat de goddeloze voor de mens, voor de, hoe zeg je dat ook alweer? Voor de wind, ja. Ja, jullie doen goed mee. Maar hij begrijpt eigenlijk niet wat er precies gebeurt. En dan staat er in de grondtekst en hij krijt, hij schreeuwt het uit naar de Heere God. Waarom? Waarom? En toch in dit kleine mooie stukje zin, wat we vanavond aan de orde stellen, er zit iets heel bijzonders in. En u zult in uw leven ongetwijfeld wel eens gemerkt hebben hoe een klein ding een hele belangrijke aanwijzing kan zijn of een inhoud kan zijn van iets groots. Er is een kinderlied wat zegt, het zijn de kleine dingen die het doen. Ik weet nog, toen ik hier in Ermelo kwam wonen, ik was zo depressief dat ik er echt geen gat meer in zag. Ik dacht, dat wordt binnen de kortst mogelijke tijd Veldwijk. En gelukkig mocht ik zuster Ellie Bierman de Roos ontmoeten. En zij heeft mij vanuit het woord van God laten zien wie de Heer Jezus Christus voor mij was. Wat een bevrijding. En ik zal het nooit vergeten. Ik liep een keer bij haar uit het huis vandaan. En opeens zag ik weer een aantal kleine bloemetjes groeien. Vlak naast de auto die ik daar voor de deur had geparkeerd. En ik dacht opeens, wat mooi dat heeft God geschapen. En toen ik wegreed, dacht ik, Aadje gaat weer de goede kant op. Je krijgt weer oog voor dat kleine, dat mooie, wat God geschapen heeft. Als u een wimpel en een vlaggenmast ziet wapperen. Ach, dat is maar een heel klein ding. Ja, hij kan een beetje lang gerekt zijn. Maar je weet wel één ding als je hem ziet wapperen. De wind waait. De wind is aan zet. De wind komt. En als je een wolkje ziet aan de hemel, na zo'n mooie dag als vandaag. En hij is niet groter dan een mans hand, zoals Elia dat zag. Dan weet je, dat kan een zware storm worden of dat kan een heftige regen bij worden. En als je in het voorjaar een zwaluw ziet vliegen, ach, wat is het een klein vogeltje. En dat voorspelt toch dat de zomer in aantocht is. Zo is het ook met de mens. Het leven brengt u en mij voor situaties net als de Heer Jezus. Dat één blik, één zucht, een half uitgesproken woord of een onafgebroken zin meer kan doen om je binnenste te veranderen dan een hele lange redenvoering of boodschap waar je naar zit te luisteren. En zo was het ook met de stervende heiland. Deze weinige woorden die hij spreekt aan het kruis, die zeggen meer dan boeken vol die geschreven zijn, hoe mooi en hoe pastoraal ze ook zullen zijn. En geef God dat we in die korte drie punten die ik nu aan de orde wil stellen, daar in het bijzonder vanavond ook zicht voor krijgen. Wat zei de Heere Jezus voordat hij zijn klacht uitte? Mijn God, mijn God. Als eerste zou je daarvan kunnen zeggen dat zijn woorden van gehoorzaamheid. De Heer Jezus is zijn vader, is God gehoorzaam geweest tot in de dood. De Heer Jezus was een handelende, zowel als een stervende zaligmaker. Hij kwam niet alleen om te lijden wat wij hadden moeten lijden. Maar hij kwam ook om alles wat de Vader hem opdroeg te gehoorzamen. Waarin wij hadden moeten gehoorzaam zijn. Niet alleen om onder de vloek van de wet te lijden. Maar ook om aan de wet gehoorzaam te zijn. Ik weet nog dat ik bijbelstudies gaf in Beverwijk. En dat een jonge knul van 20 jaar naar me toe kwam stappen. Hij zei, broeder Havenkamp, als u bijbelstudie geeft, dan zegt u altijd, in het verlengde van het horen van het woord, ligt gehoorzaam. Ik zei, ja, dat klopt. Hij zegt, maar u bent niet erg gehoorzaam. Ik zeg, oh. Ik zal maar niet zeggen wat mijn menselijke aard zei. Die dacht zoiets van, jonge snotneus. Deze jongen was tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Zomaar vanuit de wereld. Nooit met het evangelie in aanraking gekomen. Ik zeg, vertel op, wat is je punt? Hij zegt, ik heb gehoord dat u een doopdienst hebt geleid. En u hebt in die doopdienst mensen gedoopt. Hij zegt, maar volgens mijn informatie, en die is goed, zei hij, bent u zelf helemaal niet gedoopt? Hoezo, zegt hij elke keer tegen ons zeggen. Horen naar het woord, dat is ook gehoorzaam. Ik ben zelf helemaal nog niet gehoorzaam geweest. Weet je welke neiging je dan hebt? Tenminste, ik wel. En het zal bij u wel niet anders wezen. Dan wil je je gaan verdedigen. En dat kon ik inslikken. Ik zei, ik ben er over 3 weken weer. Dan krijg jij antwoord op je vraag. Weet je wat het bijzondere was? Binnen die 3 weken waren Anneke en ik gedoopt. Maar God had dat in elkaar gezet. God regisseerde dat. En ik dacht, wat een moed van die jongen. Om gewoon tegen mij te zeggen, broeder Havenkamp, ik ben mijn Bijbel gaan lezen. En ik kwam dat gedeelte tegen. En ik heb gelijk de koe bij de horens gevat. Nou, wat dat betreft zouden heel wat mensen, ook hier in deze zaal, nog wel het nodige van hem kunnen leren. Meester, wat moeten we doen? Mannen, broeders, wat moeten we doen om behouden te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en laat je dopen. Woorden van gehoorzaamheid. Elke keer als u hier komt onder het woord van God, vertrouwt God u iets toe en wat God vraagt is gehoorzaamheid. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment in het onderwijs aan zijn discipelen, wat noemen jullie mij Heere, Heere? En dat betekent hij die de heerschappij heeft over je leven. En zegt hij erbij, en jullie doen niet wat ik zeg. Dan spreek je je kinderen en je kleinkinderen toch op, hè? Ze niet doen wat je zegt. Als je gehoorzaamheid vraagt. Deze woorden, mijn God, getuigen van gehoorzaamheid. Toen in de hemel besloten werd dat de Heer Jezus naar deze aarde zou gaan, arm zou worden om onzentwil, opdat u en ik voor eeuwig rijk zouden worden. Toen heeft er een gesprek plaatsgevonden in de hemel. En we lezen daarvan in Hebreeën 10 vers 7, dat de Heer Jezus toen heeft gezegd, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. En Psalm 40 vers 9b voegt daar zo prachtig aan toe. Uw wet is in mijn binnenste. Nu dan, zie op hem die daar aan het kruis voor u en mij gaat sterven. Die gehoorzaam is geweest tot de dood toe. Ja, tot de dood des kruises. Zie hoe hij tot het laatste toe volkomen gehoorzaam is. En u begrijpt het wel. Als we vanavond zo'n moment stilstaan bij dat 4e kruiswoord, dan is de vraag aan u en mij, en dan ontvalt elk recht om naar iemand anders te kijken. In hoeverre bent u in uw leven gehoorzaam geweest aan het woord van God wat hij tot u gesproken heeft? Het tweede is dat die woorden van geloof, mijn God, ook tonen het grootste geloof dat er ooit in deze wereld is geweest. Geloof is niet geloven aan Gods woord omdat wij zien dat het waar is. Of omdat we voelen, omdat we het voelen. Maar geloof is geloof omdat het waar is wat God heeft gezegd. En Christus was nu verlaten. Hij zag op dit moment even niet dat God zijn God was. Hij voelde niet dat God zijn God was en toch geloofde hij aan Gods woord en hij riep het uit, mijn God, mijn God. Datzelfde lees je in die prachtige psalm, psalm 42, versen 8 en 9. Daar toont David dat grote geloof, terwijl hij in een situatie zit dat de vijanden een dag en nacht bespringen. En dan zegt die watervloed, roept tot watervloed. Andere vertaling, Engelse vertaling, diepte roept tot diepte. Bij het gebruis uw stromen, al uw baren en golven slaan over mij heen. Dat is een realiteit. En je zult maar in zo'n situatie zitten. En dan gaat hij zijn eigen ziel aanpakken. Dan gaat hij tot zijn eigen hart, tot zijn eigen ziel spreken. En dan zegt hij, desdaags zal de Heere zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied met mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Oh, hij voelde nog een zee van problemen om zich heen. En eerlijk gezegd zag hij ook geen licht en geen uitredding. En toch geloofde hij het woord van God. En daarom zei hij, de wil van God die moet geschieden. Als u en ik ons alleen gelaten voelen, in de steek gelaten voelen, als we eraan twijfelen of God nog wel deel uitmaakt van ons leven, moet je eigenlijk doen wat David doet en wat Habakkuk doet. Dan moet je eens in een stil hoekje gaan zitten. En dan moet je je eigen ziel eens gaan herinneren aan die grote daden die God in jouw persoonlijke leven verlicht heeft. Dat doet Habakkuk. En dat doet ook David. En David ziet zichzelf in gedachten met een grote schade van mensen optrekken naar Jeruzalem, de Godstad. Waarvan zo prachtig staat, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden in uw poorten in. O Godstad. En dan zegt hij tegen zichzelf, toen was ik een blij mens. En toen kon ik in die tempelstad, in de tempel, genieten van het heilige van God. Dan wordt het weer warm in zijn hart. En dan zegt hij, en je moet Psalm 43 erbij rekenen, dan zegt hij tot 3 keer toe tegen zichzelf, O God, ik zal hem nog lopen. Niks dan zijn situatie verandert. En Habakkuk heeft datzelfde. En hij heeft van God te horen gekregen dat er een zondig volk, het volk van Israël, gaat straffen voor zijn ongehoorzaamheid. En dan begrijpt hij er helemaal niks meer van. Maar gelukkig gaat hij met die vraag weer zijn binnenkamer in, zijn wachttoren in om tot God te spreken. En dan krijgt hij een geweldig woord te horen. Dat staat ook 4 keer in de Bijbel. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En wat doet Habakkuk dan in hoofdstuk 3? Dan gaat hij eens na wat God in de geschiedenis heeft gedaan. En dan komt hij tot een geweldige uitspraak. Nochtans, zegt hij, zal ik jubelen in de God van mijn heil. En dan noemt hij een hele hoop dingen op. Hij zegt, al zouden die er allemaal niet meer zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer. Weet je waarom? Hij heeft 1 ding ontdekt in die stille momenten van nadenken, van tot zijn eigen ziel spreken. Focus je nou niet te zeer op de zegeningen die je krijgt. Dat is allemaal genade van God. Maar focus je op de zegenaar zelf. Wij zijn zo dikwijls ongelovig. We leren onze kinderen, stel je vertrouwen op de Heer je God, want in zijn hand ligt heel je levenslot. En er hoeft maar iets met ons leven te gebeuren. En we zeggen, Heere God, waarom? Waarom? Heere God, hoe lang nog? En we moeten met David leren zeggen, Heere God, u aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. En dan mag je met Psalm 5 vers 4 zeggen, Heere, des morgens leg ik die waaroms maar voor u neer. Dat hoe lang nog leg ik maar voor u neer. En ik zie uit, want u gaat deze dag met mij mee. God zal ons niet beschamen. Want de uitkomst, daar zal hij voor zorgen. En als je daarvan overtuigd bent, dan ga je met de psalmist meezingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waarom? Omdat we hem verwachten. Een oude broeder in mijn gemeente zei altijd, Aard, maakt mij niet uit dat mijn aardse tent stukje bij beetje wordt afgebroken, hoor. Want wij leven de goede kant op. Wat heerlijk. Als je bij het ouder worden zo'n uitzicht hebt. En dat brengt mij bij het 3e punt, woorden van liefde. Mijn God, mijn God. Dit waren woorden van onderwerping en van liefde die Job sprak. Toen God zijn bezittingen en zijn kinderen van hem wegnam. En we lezen in Job 1, vers 21 en 22. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Onbegrijpelijke woorden. Als je niet door de diepte heen gaat. En dan staat er, en in dit alles zondigde Job niet. En schreef God niets ongerijmds toe. Hoe bijzonder dat hij zijn God kan danken, zelfs als alles hem praktisch wordt ontnomen. Dat waren ook woorden van onderwerping en liefde die de oude Eli sprak toen God aankondigde dat hij samen met zijn zoon op één dag zou sterven. En als Samuel hem dat woord verkondigt van de Heer, dan lezen we in 1 Samuel 3 vers 18 dat hij zegt, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn oog. En zie nu hier bij het kruis een grotere liefde en een grotere onderwerping dan die van Job of van Eli. Groter dan in deze wereld ooit is uitgesproken. Die bekend staat om zijn koudheid en zijn hardheid. Hier hangt iemand tussen de hemel en tussen de aarde, verlaten door zijn God. Zonder een glimlach, zonder een vertroosting, de angsten van de hel verdurend. En toch heeft hij God lief, de God die hem zo ogenschijnlijk verlaten heeft. En hij roept niet naar boven, wrede vader. Nee, maar met alle macht die hij nog in zich heeft, met de macht van liefde roept hij, mijn God, mijn God. O, we maken in ons leven allemaal van die bizarre momenten mee, waarop geen waarom of waartoe is. Geen eenvoudige antwoorden of vrome formules. In Jezus horen we de diepte van het waarom. En tegelijkertijd het vasthouden aan mijn God. Want Jezus ondergaat helse smarten en verlatenheid voor u en voor mij. En als wij in nood en verlatenheid komen en we er geen woorden meer voor kunnen vinden, zelfs niet om het uit te schreeuwen, dan kunnen we zijn woorden gebruiken. Zijn woorden van gehoorzaamheid. Zijn woorden van geloof. Zijn woorden van liefde. Hij werd verlaten. Weet je waarom? Zodat wij werkelijk nooit meer door God verlaten zouden worden. Hoe zegt een prachtig lied dat ook weer? God geeft ons kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. We gaan een prachtig lied met elkaar zingen. Het was het lievelingslied van een van de vroegere mede-organisatoren van deze Maranatha-samenkomsten, wijlen broeder Henk Goosen. En als hij de zangleiding had, dan werd hij altijd gegrepen door enthousiasme en dan stond hij helemaal mee te dirigeren. En dan was het altijd zo mooi om naar zijn vrouw te kijken, want die zat dan zo. En enige tijd geleden liep ik nog langs hun graf. En daar staat maar een prachtig woord op. Maranatha. Ze zijn nu bij hun Heer en Heiland. En Henk had altijd moeite met dat couplet. Maak mij een beeld van u. En toch wilde hij dat zo graag. Het was een levensgenieter puur zang. Maar een beeld van de Heer Jezus worden, dat vond hij vaak te hoog. Maar het mag. Weet je waarom? Door God die u en mij heeft vrijgekocht. Laten we dat met een blij hart zingen. zijn maar 3 coupletten, Berend. Maar je gaf er een mooie draai aan. Laten we de Heer gaan danken. Ja, liefdevolle en hemelse Vader, als we op zo'n indringende wijze bepaald worden bij wat U aan het kruis niet alleen maar voor ons hebt gedaan, maar ook wat U daar hebt gezegd, opdat wij daar woorden in zouden gaan vinden van eeuwigheidswaarde. Dan kan het niet anders dan dat we het uitjubelen. Maak mij een beeld van U. Want als we door genade zoveel liefde mogen ontvangen, dat U zo in liefde naar ons hebt omgezien, dat U daar aan het kruis hebt gehangen en hebt gezegd, Vader, vergeef het hun, terwijl U alle recht had om te zeggen, Vader, verteer ze. Ze weten niet wat ze doen. Want als we echt doorgronden, echt begrijpen wat U in liefde voor ons hebt gedaan, o Heer, dan kunnen we alleen maar danken. Dan kan er alleen maar een danklied in ons hart komen met de bede, maak mij een beeld van U. Wilt U geven dat ik die heiland, die zalig maken, weerspiegel in mijn leven van elke dag. Dat mensen naar mij zien, gij geheel anders. Niet beter, maar gij geheel anders. Heb Christus leren kennen. Daar heeft onze omgeving recht op. Dat moet ook de reden zijn waarom we elke keer weer hier naar deze samenkomst te komen. Niet om ons alleen maar te verheugen op het feit dat we ons zo'n heerlijke toekomst wachten. Dat we met elkaar de goede kant op leven. Maar dat we om ons heen een wereld zien wegzinken in inktzwarte duisternis. Ook ons land, ook ons volk. En we zien dat partijen die niks met U te maken willen hebben, een grote winst hebben behaald in de afgelopen periode. En zo gaat het over het rond van deze aarde. En dat geeft aan dat de tijd kort is. En we handeling moeten doen totdat U komt. Wilt U ons helpen? En geef dat dit lied meegaat deze week in. Als een bede naar U, Heer Jezus. Maak mij een beeld van U. Zo vol van ootmoed. Zo vol van liefde. Zo vol van genade. Uw genade. Die ons dag aan dag schenkt om ons te dragen met Uw gunstbewijs. Wat een heerlijke toekomst wacht ons dan. Dan kunnen we het inderdaad zeggen met de woorden van dat lied. U geeft ons kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. En dat wat we los moesten laten, dat wat we eenzaam ervaren, dat zal straks weer veranderd worden. Als we bij U elkaar zullen weerzien. Wat een dag zal dat zijn. Glorie voor Uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. Voordat we ons slotlied gaan zingen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de instandhouding van deze avonden. En daarna willen we 2 coupletten zingen van het lied Van U wil ik zingen. En na de zegenbede ook nog het derde. En als de collecte, de inzameling voorbij is, dan geef ik wel het sein om staande de laatste 3 coupletten te zingen. Aan het eind van de 2e Petrusbrief. U dan, geliefden, Omdat u dit van tevoren weet, weest op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest, dat in ieder van ons zijn en blijven, totdat het moment komt dat ons geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen. Maranatha, halleluja, amen. Ik wens u allen een rijk, gezegende en vooral zonnige week toe.